Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, in Christus Jezus den Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 131, de versen 1 en 3. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ziel die naar de vrede haakt. En wat er verder volgt uit het eerste en het derde vers van Psalm 131... Gemeente, doen wij vanmiddag allereerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen willen we daarna zingen uit Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij smilt en het schuld vergeven. En wat er verder volgt vanuit het derde vers van Psalm 86, dat we zingen na de apostolische geloofsbelijdenis. En na het zingen van het psalmvers willen we met elkaar lezen uit het Oude Testament, 2 Koningen 6, de versen 1 tot en met 7. 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7 vormt de schriftlezing voor vanmiddag. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen met elkaar lezen 2 Koningen 6, de versen 1 tot en met 7. En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat we ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zeide: gaat heen. En er zeide een: het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: ik zal gaan. Zo ging hij met hen. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieven zij hout af. En het geschiedde als een timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide: ach mijn heer, want het was geleend. En de man God zeide: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide: neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Gemeente, we willen vanmiddag nadenken met elkaar over dit bijzondere schriftgedeelte uit 2 Koningen 6. En daarvan in het bijzonder het 5e vers. En het geschiedde als een timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide: ach mijn heer, want het was geleend. We willen vooraf de Heere samen gaan bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo mogen wij vanmiddag voor de tweede maal met elkaar verenigd zijn in uw bedehuis rondom uw geopend woord. En allereerst, het past en betaamt ons uw aangezicht te zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het ook een belijdenis mag inhouden vanmiddag, zoals dat behoort elke keer. Als we als gemeente uw aangezicht zoeken om uw verbeurde, toch onmisbare zegen af te smeken en in te roepen over de bediening van uw woord. Dat het een belijdenis mag inhouden van onze onmacht en onze onbekwaamheid, dat wij allereerst ook niet weten te bidden gelijk het behoort. En dat we hier verlegen staan en zitten om de hulp en de bediening van uw Heilige Geest. Om ons te leiden in al de waarheid. maar ook om te belijden, Heere, dat we niet preken, dat we niet spreken, dat we niet luisteren kunnen, zoals u dat van ons vraagt, als u aan het werk onze handen, ook in het ter kerke gaan, ons uw hulp en genadige zegen zoudt ontzeggen. Heere, breng ons maar op die plaats. Het is nog niet de slechtste. Als we ons klein mogen weten voor u. En zo teer afhankelijk. Dat we in ons bidden en danken gezamenlijk mogen uitspreken. Zonder u vermogen wij niets. In ons is geen kracht, maar onze ogen zijn op u geslagen. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Laat dat waar mogen zijn, Heere, in ons aller leven. Er onze gedachten te veel, onmogelijk, maar voor u niet te veel om het ons te schenken. U zult erdoor geëerd worden en uw naam vergroot en verheerlijkt. Als zo vanmiddag onze luisterhouding zou mogen zijn, zo de gezindheid waarin we uw woord begeren door te geven, dat we ons allen als één van hart en één van zin zo verslagen van hart en daarmee afhankelijk weten van uw hulp en zegen. Komt u in ons midden, Heere. Help ons bij het begin, maar ook in het verdere van deze dienst. Wil ons geven uw zegen in al wat we mogen ontvangen, in al wat we ook mogen doen. In het zingen van uw woord, laat er een versterking van uit mogen gaan. U weet of die zegen al gevallen is. Wat is het ook een rijk woord, Heer, als dat naar de beleving ook door ons gekend mag worden. Dat onze ziel in ons mag zijn als een gespeend kind. Heere, dan worden we eerst recht weer hongerig en dorstig gemaakt naar dat goed dat nimmer zal vergaan. Heere, dan dorst ons hart naar u als de levende God. Dan is daar ook het vragen, dat heilbegeerig vragen, wanneer zal ik mogen ingaan in het huis van mijn God, om daar zijn aangezicht te prijzen en zijn naam te verhogen tot in alle eeuwigheid. Beginsel wilt u toch ook de eredienst daartoe gebruiken, Heere. De rustdag heiligen. Om ons een beginsel te geven van die eeuwige vreugde. Als wij de zondag zo leerden waarderen. Als een kostbaar geschenk uit uw goede hand. Om dan niet alleen te rusten van onze werken, maar ook te leren rusten van onze boze werken. Om te leren, Heere, dat dat de dag is het allermeest, waarin het u behaagt in ons te werken. Dat werk van uw genade, om het woord te zegenen en te heiligen aan onze harten, onze zielen ermee te vertroosten en te versterken. Ja, uw volk en kinderen teerkost te geven op de weg en de reis door dit leven naar de eeuwigheid heen. Heere, laat het bewaarheid mogen worden. Dat deze plaats is een huis des gebeds. Een huis Gods. Een Bethel. Ja, wat meer is, wil het ook tot een Peniel maken. Dat we u mogen zien. O, dat is geen geringe zaak, Heere. Laat ons dat mogen beseffen in ons bidden. Maar ook dat wilt u soms schenken. Dat we door de schrift zo gegrepen mogen worden. Dat we hem mogen zien die onze ziel lief heeft. En dat de bewijzen, ja de sprekende bewijzen van heeft willen geven. Dat het weer eens waar mocht worden. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Ach Heere, dat is veel, dat is ontzettend veel. En naar onze beleving zo vaak hoog gegrepen. Maar met minder zal het toch niet kunnen. Het is veel als we uw huis als een bijzondere plaats leerden waarderen. Maar u bent geen karig God. En daarom mogen wij niet tevreden zijn met het weinige. Niet als teken van ondankbaarheid. Maar als bewijs van de rechte beleving dat er meer te verkrijgen is bij u. Als het allerhoogste goed, als de bron der zaligheid, hebt u zoveel meer te geven. Meer dan dat wij soms bidden en wensen. Heere, maak het voor velen van ons waar. In het bijzondere woord van onze overdenking. Die eigenaardige geschiedenis. Maar die u ook niet toevallig een plaats hebt gegeven in de gehele Gods openbaring. Hoe dit woord behaagt het u ons te leren. Ons te onderwijzen. Ons terecht te wijzen. Ons te vermanen. Ons te vertroosten. Om ons in te leiden in de heilgeheimen van uw genadewoord. Ook dit is een woord wat nuttig is. Om een plaats te verkrijgen in de weg der zaligheid. En willen daartoe in het bijzonder gebruiken in het middaguur, Heere. U weet wat we nodig hebben. U weet hoe we zijn opgekomen, met welke verwachting. Misschien zonder enige verwachting, geef ons dan ook, zij het een beschamende zegen. Als we verzuimd hebben de knieën te buigen, om u te vragen de zegen voor uw dienaar, voor de kerkenraad, voor allen die een bijzondere taak hebben in deze dienst, de begeleiding van het psalmgezang, de koster te sterken ook in zijn niet geringe taak, Heer, om uw zegen te vragen over onze gaven, die we mogen afzonderen tot instandhouding van uw dienst, tot uitbreiding van uw koninkrijk voor verschillende doeleinden. Heren, hebben we dat alles nagelaten? Ach, zegen dan ook hen die geen zegen gevraagd, noch begeerd hebben. Zegen ze, zoals u dat alleen kunt. U bent een verrassend God. En het is maar goed dat u niet doet nadat wij verdiend hebben. Dat u anders handelt, nadat wij mogen verwachten. Want we hebben nergens recht op. Geen grond om te bestaan, laat staan om te kunnen leven. Laat staan om ook enige verwachting te hebben van u. Heere, maar we mogen geloven op grond van uw woord. Dat het uw liefste werk is, genade voor genade te geven. U bent een God van menigelei genade. En u wil dat uw dienaren dat ook zeggen, dat ook leren opmerken. En daarvan ook getuigenis afleggen. Heren, niet door met hun eigen beleven op de kansel te staan. Maar wel vanuit de volheid en de vrijmoedigheid van het gemoed. Te spreken in het besef dat ze weten waar ze het over hebben. Gebruik daartoe ook vanmiddag uw dienaar, Heren. Als een levend instrument, levend gemaakt. Door uw geest, om anderen de weg der zaligheid aan te prijzen, om die weg ook aan te wijzen voor kleineren en groten, voor jongeren en ouderen. Ach Heere, maak ons allen maar klein. Breng ons in de verootmoediging, dat we de dag der kleine dingen niet zullen verachten en niet zouden staan naar hetgeen te hoog is. Ook dat had de psalmdichter afgeleerd. Maar tevreden te zijn met het nederige. Wat gering is in mensenogen, maar zo onwaardeerbaar groot wordt. Als alle vanzelfsprekendheid verdwijnt uit ons leven. Zegen allen, heren, die met ons meeluisteren aan de kerktelefoon. U kent de noden van dat deel van de gemeente dat is achtergebleven door welke oorzaak dan ook. Zij dat er op de kleine kinderen gepast moet worden. Of op zieken. Dat zieken onze verzorging nodig hebben. U kent de bejaarden, heren, die geplaagd worden door de gebreken van de ouderdom. Maar als het lichaam dan als minder wordt, heren, als we gaan bemerken dat ook uw woord in dit opzicht de waarheid betuigt, dat ons aardse huis, deze tabernakels, wordt afgebroken, dat we dan toch mogen weten in de afbraak van het aardse, dat we een gebouw hebben niet met handen gemaakt bij u in de hemel. Dat we dat vooruitzicht mogen begeren, daarnaar verlangen. En als dat ons blij vooruitzicht mag zijn, heren, dan komt alleen u daarvoor de eer toe. Dan gaat het evangelie ons zo rijk onderwijzen. Vrees niet en uw lieder hart worden niet ontroerd. Want in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. U bent heen gegaan, gelijk we dat vanmorgen ook gedeeltelijk mochten beluisteren, heren. U bent de uwen voorgegaan om plaats te bereiden. En u bent daar nog om bij de voordeur te bidden, Vader. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Heren, gebruik daar ook deze dienst weer voor. Doe het uit genade. Stel uw woord tot een eeuwige zegen, niet alleen onder ons, maar overal waar uw woord toch mag worden uitgedragen, hier ter plaatse. Door dienaren die zich door u geroepen weten en overal in ons vaderland. Waar ook ter wereld, zegen de zending en de evangelisatie. Binnen en buiten onze kerken breidt uw koninkrijk toch uit, Heere. Zegen al het werk ook op onze theologische universiteit. Als in de achterliggende week weer examens mochten worden afgelegd. U kent de uitslag zoals wij die gedeeltelijk hebben vernomen. Of zoals we die nog zullen vernemen op een andere wijze in de komende week. Heren, bereid jonge mensen voor op die hoge dienst van dienaren van het goddelijke woord. Geef dat ze zich ook van u geleerd. En dat u bekeerd mogen weten. Zegen dat u het werk van professoren, hoogleraren, wetenschappelijke medewerkers, studenten en kandidaten, ook degenen die preconcent hebben aangevraagd of zich beroepbaar begeerden te stellen. Gedenk aan het welzijn van onze kerk in Heren. Weer eruit alles wat ons bedroeft, maar u als de alwetende God nog meer moet bedroeven. Heere, gedenk ook in het bijzonder de echtgenoten van de emeritus hoogleraar professor Oosterhof en de nog dienstdoende professor en hoogleraar van het Spijker. Beide echtgenoten werden in de achterliggende weken onder verschillende zorgwekkende omstandigheden opgenomen. Bijzonder denken wij aan de zuster van het Spijker, die een zeer ernstige operatie mocht ondergaan. Heren, we weten nog niet hoe het verloop zal zijn, maar gedenk haar in uw goddelijke gunst. U weet hoe ook zij, tegen de achtergrond van haar man, zoveel werk ten goede voor onze schoolgemeenschap, maar ook voor het geheel van onze kerken, heeft mogen doen. Dus als dat zoveel gebeurt, als u ons vrouwen geeft, aan de zijde van ambtsdragers, in welk ambt dan ook, dat hun werk vaak op de achtergrond verborgen blijft, maar naar de geestelijke bedoeling van uw woord, mogen het zijn hulpen als tegenover hen gesteld, en dat ook zij nooit hadden kunnen zijn die ze nu mochten zijn door uw genade, omdat u hun leven zo leidde. Vrouwen te geven die zoveel werk mochten overnemen, maar ook in deze laat u het weten en ook ons tot waarschuwing. Elk mensenleven is vergankelijk en betrekkelijk. Er kan zo een keer komen in onze gezondheid en dat betrekt ons ook ten dele bij het woord dat we vanmiddag mogen gaan overdenken. Dan komt alles te staan in de sfeer van het geleende goed. Het draagt alles het karakter van het broze, van het vergankelijke, van het tijdelijke. Heere, bind dat op onze harten, op ons allen, op de harten van onze kinderen, de jongsten en de opgroeiende jeugd, maar ook op onze ouderharten en de harten van onze bejaarden. Want wij vliegen daarheen, leer ons toch de tijd der genade kostelijk achten, onze ziel als een buit uit te dragen. Heere, doe het ook vanmiddag. Ge kunt het nooit doen om ons, maar doe het tot roem en prijs van uw naam die heerlijk is. Doe het in de vergeving van onze zonden, in de uitdalging van al ons kwaad, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen nu allereerst als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 143, de versen 6, 8 en 10. Ondertussen krijgt u de gelegenheid om een liefdegave voor de dienst des Heren af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeentenaad, amen op de prediking willen wij zingen uit Psalm 31, het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien. En wat er verder volgt vanuit het vijfde vers van Psalm 31, dat we willen zingen na het amen op de prediking. Gemeente, de ene dag is de andere niet. Dat is een algemeen menselijke ervaring. Voor iedereen tenminste die ook waarachtig mag leven. Dat wil zeggen, leven zoals Gods woord ons dat leert. Leven bij de dag, omdat elke dag genoeg heeft aan zijn zelfs kwaad. Ook in de geest van Psalm 90. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Wel, wie mag leven in dit Bijbels licht, die zal begrijpen dat dat geen nadere uitleg hoeft. De ene dag is de andere niet. Dat gaat uw leven in vervulling. Het geldt mijn leven. Het geldt elke ambtsdrager in het kerkelijke leven. Het geldt wel in zeer speciale zin ook in het leven van Elisa. We mogen met elkaar vanmiddag een gedeelte van zijn leven gaan belichten. En ik doe dat wil ik u wel eerlijk zeggen, in navolging van een serie prediking die ik heb gehouden in Zaamslag over het leven en de profetische bediening van Elisa. En als we, zoals we dat thuis dus hebben gedaan, het leven van deze profeet die vaak in de schaduw gesteld wordt van zijn voorgang Elia, op de voet gaan volgen, dan wordt ons dat nog meer duidelijk hoe afwisselend zijn veel bewogen leven is geweest. En dat ook om meer dan één reden gezegd kan worden. De enige dag was ook in het leven van deze grote en het koninkrijk der hemelen beslist niet gelijk te stellen met willekeurig welke andere dag. Zeker als we ook onze korte schriftlezing 2 Koningen 6 in verband brengen, zo even als inleiding naar de preek toe, met het meer bekende hoofdstuk 2 Koningen 5. Meer bekend, zeg ik. En mag ik veronderstellen, jongens en meisjes, want jullie kennen allemaal tenminste één van de geschiedenissen die daarin staan opgetekend. 2 Koningen 5. Misschien zegt de plaatsje niets, maar als ik de naam noem van Naaman de Syriër, dan weet elk kind vanmiddag in de kerk waar het om gaat. Een wonder van Gods almacht, dat hij door de hand en het woord van de profeet Elisa heeft willen verheerlijken in het leven van die heiden, Naaman de Syriër. Hij werd genezen van een ongeneeslijke ziekte in die dagen. Melaatsheid. En dat door heel eenvoudig, zo mag ik het toch wel overdragen, acht te geven op het woord dat de profeet mocht spreken in de naam des Heren. Ook al wilde hij zich afhankelijk niet aan dat woord overgeven. En dan die grote tegenstelling aan het einde van 2 Koningen 5. Daar wordt, mag ik het zo met eigen woorden zeggen, ons iets anders getoond. Een verschrikkelijke werkelijkheid die ook vandaag de dag nog in vervulling kan gaan. Dat kinderen van het verbond worden uitgesloten voor het licht van Gods koninkrijk. Voor een tijdige gedaante van Gods zaligheid getoond. En als een bedrieger, een huichelaar openbaar te moeten komen. Voorbeeldig en uiterlijke zin wat de kerkgang betrof. Lange tijd gewandeld in het voetspoor van Elisa. Gehazi is zijn naam. En als Elisa ook geroepen wordt om verborgen zonden in het openbaar te bestraffen, dan zien we dat hij gestraft wordt met de ziekte van Naaman de Syriër. De melaatsheid van Naaman zou hem in het verdere van zijn leven aankleven. Want als we zo de overgang nemen van 2 Koningen 5 naar 2 Koningen 6, dan valt het te begrijpen dat we zeggen, de ene dag is de andere niet geweest. Zo'n geweldige overgang haast niet te bevatten. Maar Elisa wordt ook geroepen op een dag als waar het woord ons vanmiddag naar heen leidt. Een gewone dag zouden we zeggen. We zullen gaan horen wat hem op die dag bereikte. De aanleiding van een gewoon bezoek aan een van de profetenscholen in de omgeving van de Jordaan. Maar ook dan is Elisa als geroepen knecht des Heren present. En er wordt ook het gewone, wat we vanmiddag met elkaar mochten lezen, tot iets buitengewoons. Als we nog eens nauwkeuriger gaan lezen en een ogenblik mogen stilstaan bij de woorden van onze tekst, dan ligt er ook in dit gewone woord iets buitengewoons opgesloten. Dan confronteert ook deze bijzondere geschiedenis ons met een blijk van Gods almacht. En wordt de waarheid nog eens kernachtig onderstreept dat niets voor de Heere te wonderlijk is. Hij doet al wat hem behaagt. Alleen nog één opmerking vooraf, gemeente. Willen we de geestelijke lessen uit deze wonderlijke geschiedenis kunnen trekken en mogen ontvangen door Gods genade, dan is het vooraf nodig te geloven. Al wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En eigenlijk moet ik het nog nauwkeuriger zeggen. Geloof is een groot goed. Een gave van boven, die God uit vrije gans naar zijn eeuwig welbehagen ons wil verlenen. Het gaat vanmiddag eigenlijk om de hoogste trap van het geloof. De aanbidding. Ook voor een wonder als dat we vanmiddag even mogen aanstippen. Want wie weet woorden te vinden om wonderen van de Heere uit te leggen, te verkondigen, door te geven. Daarom maar even aanstippen zal het zijn, meer niet. Maar waarom leg ik zo de nadruk op deze voorwaarden? Ook al gaat het om een onvoorwaardelijk evangelie. Laat ons dat ook alstublieft vasthouden. Maar in deze zin geloof en aanbidding nodig voor het gehele woord van God. Van Genesis tot Openbaring 22. Waarom? Wel, dat zult u misschien wel aanvoelen. Was nog niet zo lang geleden, nauwelijks 2 weken geleden, de roemruchte naam van de emeritus hoogleraar, en ik noem zijn naam niet met ere, maar tot waarschuwing, professor Kuitert weer in de belangstelling is gekomen, ook door de kerkelijke pers, door de door ons gelezen krant, althans dat hoop ik. Het Reformatorisch Dagblad is er aandacht aan besteed, zijn laatste pennenvrucht, ook al is het een stinkende vrucht geworden. Een boek dat de veelzeggende titel draagt van het algemeen betwijfeld christelijk geloof. En terwijl wij vanmiddag belijdenis hebben gedaan, het woord van ons leerboek, in overeenstemming met het belijden van de kerk van alle tijden en plaatsen, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, dan voelt u wel de verschrikkelijke, verfoeilijke woordspeling aan die deze voormalige hoogleraar Kuitert heeft gebruikt, of liever gezegd misbruikt, om weer eens tegen de schenen te schoppen van kerkelijk Nederland, en nog erger, op de harten te trappen van de ware gelovigen, de ware christenen, om de draak, de spot te steken met het allerheiligst geloof. En is dat zomaar een actueel gebeuren zonder meer? Nee, ik denk dat het veel te zeggen heeft ook over onze luisterhouding van vanmiddag. Over de wijze waarop ik vanmiddag u het woord mag verkondigen en u daarnaar mag gaan luisteren. Dan is ook dit actuele voorbeeld als een baken in de kerkelijke levenszee. Hoe luisteren we naar de schrift? Hoe gaan we om met de wonderen ons daarin geopenbaard? Hoe onnavolgbaar ook voor ons verstand, geloven we ze nog? En vallen we er nog in aanbidding voor neer? Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand met eerbied stil? Omdat we weten welke kwalijke gevolgen het heeft als een mens gaat scheuren in het heilige woord van God. Als een mens met natuurlijke ogen de schrift zoekt te verstaan, dan is het een natuurlijke mens dwaasheid. Want hij verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En daarom noem ik de mannen namen toenaam. En zijn verfoeilijke daad. Dat voor de zoveelste maal. Want hij is al meer dan 20 jaar bezig. En ik ga er maar niet op in hoe het mogelijk is dat deze mens nog gehandhaafd wordt. Buiten de tucht. Binnen het verband van de gereformeerde kerk en synodaal. Maar waarom dan? Dit op de kansel gezegd. Om een kerkverband naar omlaag te halen, nee. Om onszelf ondertussen omhoog te steken, oh nee. Dan waren het beter dat ik gezwegen zou hebben. Maar om het elkaar eens af te vragen, gemeente, geloven we nog het naakte woord van God. Met een kinderlijk geloof en het hartelijk vertrouwen. Het is waar. Al wat de Heere gezegd heeft. Alles staat onder het gezag van het alzo zegt. De Heere, Heere, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En geloven we dat niet meer, dan zal het ook ons vergaan, ook onze kerken. De vreselijke weg die nu al zoveel jaren de gereformeerde kerk is ingeslagen. Dan houden we een arm woord over, dan verschraalt de prediking. Dan is er geen brood meer voor ons hart. Maar zal het brood zijn voor u en mijn hart vanmiddag. Op en onder de kansel en thuis aan de kerktelefoon. Dan hebben we het in ons gemoed onszelf eerst eens af te vragen. Verstaan we deze dingen nog op een geestelijke wijze? En achten we het nog een kostelijk kleinood? En eigenlijk klinkt dat al zo goedkoop, maar ik bedoel dan kleinood in de zin van het onwaardeerbare grote goed, het woord van God te mogen hebben. Te mogen hebben toebetrouwd ten diepste als een geleende gave. Daar gaat het vanmiddag om. Dat kunnen we gerust boven onze tekst voor de schrijven. De waarde van het geleende goed. En dan zien we in het kerkelijke leven, in de engere en in de ruimere zin van het woord, maar ook in het persoonlijke christelijke leven, ook in ons persoonlijk leven, in ons huwelijk en gezinsleven, de waarde van het geleende goed. We staan in de eerste plaats stil, gemeente, bij het bezit ervan. En in de tweede en onze laatste gedachte staan we ook stil bij het verlies ervan. De waarde van het geleende goed, het bezit en het verlies ervan. Wel groot was de overgang, zo heb ik gezegd. Van 2 Koningen 5 naar 2 Koningen 6. Groot, zodat we ons misschien met enige nieuwsgierigheid afvragen. Hoe moet Elisa, ook al was hij een grote, in Gods koninkrijk dit alles toch verwerkt hebben? Die grote overgang van die ene naar de andere dag. De verschrikkelijke ontdekking. Erachter te moeten komen, zo lange tijd geholpen te zijn in de ambtelijke dienst door iemand die niet minder als een Judas openbaar moest komen. Die zichzelf zocht te verrijken in de meest letterlijke zin, ten koste van het evangelie. Wel vraagt u naar de verwerking van Elisa, van deze verschrikkelijke dingen, dan geeft het woord er ons geen rechtstreeks antwoord op. En dat is ook begrijpelijk, want het woord is ons niet in de eerste plaats gegeven om onze nieuwsgierige vragen te beantwoorden, maar om ons te wijzen en te onderwijzen in de weg der zaligheid. Zeker kunnen we ervan zijn, in ieder geval, dat Elisa dit ook niet onbewogen, niet onberoerd kan hebben gelaten. We maken allemaal wel eens wat mee, zeker als we staan in het ambt. Van dienaar van het woord, van ouderling of van diaken, dat doet weinig ter zaken. Als we gerijpt zijn in het kerkelijke leven, waar ook in het gemeentelijke leven, dan kunnen we zeer bedroevende dingen meemaken. En die kunnen, want het zou niet goed zijn, langs ons heen gaan. Maar toch geeft Elisa, God Elisa zijn knecht, geen tijd, noch de gelegenheid om ontmoedigd te worden. Om al te zeer erover in te blijven zitten. We weten in ieder geval dat kan niet anders. Van Elia werd gezegd. Hij is een mens geweest. Van gelijke bewegingen als wij zijn. Het zal met zijn opvolger Elisa niet anders gegaan zijn. Maar toch besluit God in zijn wijsheid. Hem direct naar een andere plaats te zoeken. Waar ook zijn aanwezigheid op prijs gesteld werd. Zijn hulp en bijstand. Zijn advies wordt gevraagd. En dan mocht Gehazi misschien het vertrouwen van de profeet beschaamd hebben, het wil niet zeggen dat andere profetenzonen het vertrouwen in Elisa verloren hebben. Naar alle waarschijnlijkheid, gemeente, zo kan ik het meest eenvoudig, denk ik, de woorden wat dichter naar ons toe brengen, is Elisa op kerkvisitatie geweest. Laten we het zomaar begrijpen. Hij brengt een bezoek aan een van de profetenscholen die eerder in 2 Koningen 2 zijn genoemd. En of dat nu in Gilgal, in Bethel of in Jericho is geweest. We gaan er gemakshalve maar vanuit in Jericho. Omdat er in ieder geval een plaats is die ligt in de omgeving van de Jordaan. En daar heeft hij een bezoek gebracht, zoals dat vandaag, als het in klassikaal opzicht nog goed functioneert in ons kerkelijke leven, elk seizoen behoort te gebeuren. En in onze tijd is dat wat enigszins anders. Dan wordt er aan de hand van een vastgestelde vragenlijst, of met behulp van deze vragen, geïnformeerd naar het kerkelijke leven, wel te verstaan, zowel een natuurlijk als een geestelijk opzicht. Het een heeft alles met het ander te maken. Dat beluisteren we ook zo treffend in de woorden van onze tekst. En Elise is er nog maar nauwelijks of hem bereikt een klacht of een vraag. In ieder geval, de behoefte wordt uitgesproken om iets te gaan ondernemen, omdat de plaats waar deze mensen, de profetenzonen, verkeerden, te eng, te nauw is geworden. Er is ruimtegebrek, plaatsgebrek. En of we dat moeten betrekken op de opleidingssituatie, wordt niet duidelijk. Of de woonfaciliteiten van de profetenzonen, of de gemeente die opkomt, het blijft onvermeld. Eén ding staat duidelijk voorop. Er is ruimtegebrek en Elisa laat zich overtuigen dat daar iets aan gedaan moet worden. En eigenlijk is dit, voordat we aan onze tekst toekomen, eigenlijk al het eerste wonder wat zich hier laat zien. Waarom een wonder? We mogen ervan uitgaan dat deze vraag gerechtvaardigd was, gelet op de reactie en spontaneïteit gegeven door Elisa. Dat wil zeggen, er was positieve belangstelling voor de dienst des Heren. En plaats het nu eens, gemeente, tegen die achtergrond van afval en verwarring in de dagen van Elia. Want hij had toch niet te vergeefs geklaagd, ben ik alleen nog overgebleven. Ook al was het in een bui van moedeloosheid. Hij had gestaan op de toppunten van het geloof, op de Karmel. Hij had mogen twisten met de heidenen. Zo de Heere God is dien hem. De Heer had gesproken door vuur van de hemel. En dan ineens die bui van moedeloosheid. En dan geeft de Heer hem vertroosting. Er zijn er tenminste nog 7000, alle die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Wel, de Heer bevestigt dat eigenlijk op dit moment ook aan Elisa. Hij heeft ook zijn eigen teleurstellingen opgedaan in het kerkelijke leven. Maar de Heere laat dan zien, zijn werk gaat door. En hij staat in voor zijn eigen werk. Ondanks dat wat mensen er aan af of toe proberen te doen. Mensenwerk zal worden afgebroken. En is het uit God, dan zal het niet teniet gedaan kunnen worden. En dat is bemoedigend geweest voor Elisa. De profetenzonen hebben er misschien niet eens erg in gehad. En dan reageert Elisa direct. Hij is het roerend eens met deze profetenzonen. Als er honger is naar het woord, dan moet de gelegenheid geschapen worden, ruimte gemaakt. Zoals de Heere dat ook heeft gedaan. Rehoboot, in de dagen van de aartsvaders. Ruimte, de hand moet aan de ploeg geslagen worden. En de daad wordt bij het woord gevoegd. Er is direct een grote betrokkenheid bij de bouw of de uitbreiding, zo u wilt. Ieder mag zich inzetten naar de gaven die God hem verleende. En misschien kunt u spreken uit een soortgelijke ervaring. Of hoopt u, naar ik hoorde, binnen niet afzienbare tijd ook iets te gaan doen. Aan vernieuwing, aan uitbreiding of wat dan ook. U hebt het misschien in het verleden wel eens mee mogen maken. Wel, als het alles onder de gunst en de zegen des Heren mag plaatsgrijpen, dan kan er veel tegenop komen, dat is waar. Maar dan zal de Heere meewerken ten goede. En dan wordt daar een bijzondere zegen genoten, zoals de profetenzonen dat ook hebben mogen beleven. Dan heeft dat een positieve uitwerking op het geheel van het gemeentelijke leven, omdat er meer dan louter menselijke belangen in het geding zijn. Als er uiting mag worden gegeven, ook in dit natuurlijk opzicht, aan de liefde tot de dienst des Heren en de betrokkenheid van het woord, dan gaat onze offervaardigheid spreken, maar ook onze persoonlijke inzet. En de betrokkenheid blijkt nog uit meer. We hebben het gelezen met elkaar, gemeente. Het was groot dat Elisa zo reageerde. Hij gaf zijn toestemming, begin maar. Maar iets wat ook onze aandacht nog verdient is dit. de profetenzonen, ook al heeft één het eruit gesproken uit naam van anderen, vroegen ook of Elisa in hun midden wilde blijven. En daar zouden we zomaar aan voorbij lezen, maar wat heeft dat ook een hoge waarde. Elisa stemde direct in toe, ik zal gaan, zegt hij in het derde vers. Het belief u toch te gaan met uw knechten. In die tijd werd de profeet, althans de ware geroepen profeet, in onderscheiding met de valse profeten, niet alleen gezien als gezante van Gods wegen, maar was hij in het midden van het volk, dan was dat alsof God zelf aanwezig was. En daarom spreken de profeten zo tijdens de bouwwerkzaamheden er nogal wat mee uit. Ze hebben daarin willen beleiden, Heere, zonder u kunnen wij niets, vermogen wij niets, maar begeren wij ook niets te doen. Dit is een uiting van een teergeestelijk leven. Gemeente, geestelijk leven, ach, dat betrekken wij zo gauw en dat is begrijpelijk op het geestelijke, maar het geestelijke leven heeft ook alles te maken met de natuurlijke zaken, als ze betrokken behoren te worden op de werkzaamheden binnen Gods koninkrijk, dat zien we hier. Deze mensen leden iets ondervinden van het woord dat ze in letterlijke zin nog niet gehoord hadden, maar de beleving als vrucht van het ware geloof wel kenden in de toepassing. Dan wordt het de beleving zonder de Heere geen enkele stap, geen enkele schreed te willen zetten. Maar bij alles wat dan ondernomen wordt, hebben we Gods hulp, Gods goedkeuring nodig. Gemeente, en in dat opzicht denk ik dat het woord vanmiddag ons allen moet aanklagen, ons terecht moet wijzen. Want hoe vergaat dat u nu in het kerkelijke leven en het leven van elke dag? Moet u dan ook zeggen en u zelf daar nu op betrappen, de ene dag is de andere niet. Wat ben ik vaak slordig, laten we het maar strikt persoonlijk houden. Wat ben ik vaak slordig en wat leef ik toch oppervlakkig. Als ik mijn leven eens gaan onderzoeken in het licht van dit woord, leef ik altijd uit deze waarheid. Zonder mij kunt gij niets doen. Is dat altijd mijn beleving en beleef ik het nog? Kan ik het dan ook met mijn verstand aanvaarden? Inderdaad, alles is aan Gods zegen gelegen. Zonder hem ben ik tot niets in staat. Of bent u zo dikwijls ook in de achterliggende week de dag begonnen zonder de Heere? En nu kan het vaak zo vergaan in de drukte van het huisgezin, ook al is het niet goed te praten, dat er geen tijd is voor de opening van het woord, 's morgens bij het ontbijt, of als de kinderen vroeg naar school moeten. Geen tijd om gezamenlijk te bidden. En wat als de dag dan anders verloopt als de andere dagen? Kunnen we dan nog op de Heere terugvallen? Niet gevraagd leidt mij in uw weg. Leer mij uw weg, schenk ons uw zegen, zegen het werk onze handen verzuimd. En dan midden op de dag of aan de avond van de dag, want wie kan de dag prijzen voordat het avond geworden is, te moeten ontdekken, het werk wordt ons bij de handen afgebroken. En dan terug naar het begin van de dag, hoe kan het ons tot schuld worden? Een slordige levenswandel, ook in deze gewone dingen. En wat is gewoon? Heeft de Heere niet gezegd, ken mij in al mijn wegen? Dat wil zeggen, zo in het natuurlijke als in het geestelijke. Gemeente, we zien in ieder geval bij de bouwwerkzaamheden te Jericho dat het daar kennelijk heel anders is toegegaan. Het blijkt uit de klacht waaruit verlegenheid spreekt in de woorden van onze tekst. Wat is er gebeurd? Men is met enthousiasme te werk gegaan. En één is hout aan het hakken. En tijdens die werkzaamheden vliegt zomaar ineens. Hij kon er niets aan doen. De bijl, het stuk ijzer van de steel. Het komt in het water terecht. En onze jongens en meisjes begrijpen het. IJzer op water, dat verdwijnt. En we zullen het, of er moet wel degelijk een wonder gebeuren, het nooit meer terugvinden. Maar dan klinkt het woord als een klacht. Ik zei het waar enigszins verlegenheid uit spreekt. Ach, mijn Heer. Want het was geleend. En zijn reactie van die profetenzoon op dit verlies Komt bij u en mij misschien even overdreven over, maar vergeet u het niet, gemeente. Dat gereedschap was in die dagen van hoge waarde, maar er ligt een andere achtergrond aan ten grondslag waarom deze man ontmoedigd raakt. En daarom in verlegenheid daar met een lege steel heeft gestaan aan de oever van de Jordaan. Hij laat het erop volgen immers. Ach, mijn Heer, dat zegt hij tegen Elisa, het was geleend. Het betekende hem niet alleen dat hij uitgeschakeld was om verder mee te helpen met de gemeente, om zich in te zetten voor de belangen van Gods koninkrijk. Het betekende hem ook dit. Nu kon hij straks niet teruggeven wat hij geleend had aan de rechtmatige eigenaar. En dat heeft hem uitermate bedroefd. En het blijkt dat Elisa de klacht van deze profetenzoon direct heeft begrepen. Hij heeft niet meerdere woorden van uitleg nodig. Een goede verstaander heeft voldoende aan weinige woorden. En dan treedt Elisa ook direct op. Hij vraagt hem de plaats aan te wijzen waar het ijzer in het water terecht is gekomen, waar het beneden de waterspiegel is verdwenen, en hij snijdt dan een verse tak af. Hij neemt die tak en gooit hem op dezelfde plaats op het water in de Jordaan. En tegelijkertijd komt het ijzer, de verloren en geleende bijl, boven water drijven, zodat de profetenzoon het verlorene terug kan grijpen. Een onverklaarbaar wonder, ik zal het ook niet proberen te verklaren, gemeente. Onbegrijpelijk, ik zal het niet proberen te begrijpen om het te verstaan met mijn hoofd. Maar er liggen wel een reeks van verklaarbare geestelijke lessen voor uw en mijn leven in opgesloten. Als we tenminste willen vallen en willen buigen voor dit woord, en dan niet over het hoofd willen zien dat de Heer ook in deze voor het natuurlijke een boodschap heeft. Wat sprak er een zorg voor het geleende goed en door. Ach, mijn Heer, het was geleend. Wat een plichtsbesef, wat een verantwoordelijkheid. En dat terwijl wij vaak zo nonchalant kunnen omgaan met goederen die we leenden van onze naasten. Vreemde toepassing zo tussendoor, vindt u niet? Maar toch ook deze dingen mogen een plaats hebben, denk ik. Want het valt niet buiten de bestek van Gods vermanende boodschap. Wat doen we met wat we geleend hebben, ook in natuurlijk opzicht? Komt het u nu eens te binnen dat u geleend hebt? Gaat het om geld? Ach, dan kunnen we er nog wel eens aan denken. En dan staan we er wel naar, althans het is onze christenplicht om het zo spoedig terug te geven. Maken we ernst met onze geestelijke schuld, dan mag de natuurlijke schuld ook niet onaangeroerd gelaten worden. En dat op zich zijn er ook vele teleurstellende ervaringen door te geven. Maar hoe gaat het met andere goederen die we leenden? Een gereedschap, een stuk gereedschap, een boek of andere verbruiksartikelen? Is er niet zo naar onze tekst in figuurlijke zin veel dat onder het water verdwijnt? Er wordt niet meer aan gedacht, laat staan dat het ooit nog teruggegeven zal worden. En nu gaan we van het natuurlijke, gemeente, we zullen daar niet al te lang bij stilstaan, naar het geestelijke. En nu kunt u denken, dat is een hele stap. En is dat nu een toepassing en is dat nu in het verlengde van? Dan zeg ik ja en ik hoop u dat te verduidelijken. Waarom heeft dat alles met elkaar te maken, het natuurlijke en het geestelijke? Wel, wat dacht u? Als we het natuurlijke als vanzelfsprekende en rechthebbende mensen zouden leven, de waarde er niet eens van verstaan, hoe zal het dan ons moeilijk vallen om die geestelijke goederen die God ons in zijn genade wilt verlenen, hoe zullen we dan ooit de onwaardeerbare prijs daarvan gaan verstaan en leren waarderen? Al wat hij ons geven wil, om het te besteden in zijn dienst, te gebruiken tot zijn eer, maar ook een dankbare erkenning te houden. Het was gegeven goed, geleend goed. Maar gaat het woord van de apostel ons dan niet aanspreken? Wat hebt gij, wat gij niet ontvangen hebt? 1 Korinthe 4 vers 7. Dat is toch ook geen woord wat u alleen maar op het natuurlijke durft te betrekken. Of alleen maar op het geestelijke. Het heeft rakingsvlakken met zowel het ene als het andere. Ten diepste gemeente, als we waar geestelijk leven kennen, dat is mijn vaste overtuiging, dan is naar het woord van de apostel, ook naar onze persoonlijke beleving, al wat we ontvingen en al wat we nog zullen ontvangen door Gods goedheid, geleend goed. En voor wie alles zo uit Gods hand mocht leren ontvangen. En zo ook dagelijks uit Gods hand leerde leven. Zal dit eerder begrepen worden als bij diegenen. En dat zijn er ongetwijfeld veel bij wie de ogen nog gesloten zijn. Voor de gave die God ons in zijn algemene goedheid dagelijks nog verleent. Wie die zorg wel opmerkt, wel die zal er ook blijk van geven. Die zal anders leven, die zal anders denken, die zal anders handelen. In het bijzonder met zijn persoonlijke bezittingen en de goederen van de naaste. Dan wordt het woord van de apostel zichtbaar. Dan leerden we leven in beginsel, ook uit een ander levensbeginsel. Dan zullen we het echt niet elke dag tegen elkaar zeggen. Maar dan spreekt het wel uit de daden van ons leven. Heere, wat heb ik? En zeker in de binnenkamer. Aan het begin en aan het einde van elke dag. Wat heb ik? Wat ik niet ontving uit uw goede, zorgende, trouwe hand. Wat zijn we toch oppervlakkige mensen van huis uit. En daarom goed om ook in deze bijzondere geschiedenis daarop gewezen te worden. Zowel weer, zeg ik het, gemeente, voor het natuurlijke en het geestelijke leven. We zijn ook eigenaardige mensen en ik sluit mezelf daar zeker bij in. Eigenaardig in dit opzicht. Dat wij als het gaat om wat we boven onze tekst hebben gezet, u weet het nog. De waarde van het geleende goed. Vaak die gedachten wel uitdragen. Alhoewel de vrees bestaat dat het ook hoe langer hoe minder gaat worden. Als we kinderen uit Gods hand mochten ontvangen. Dan spreken we toch, al of niet op de geboorteaankondiging. Wij ontvingen uit Gods hand een geleend pand. Of voor een tijd werd ons toebetrouwd, onze lieve. Dan spreken we toch, met welke woorden dan ook, over kinderen als geleende gaven. Panden die ons voor een tijd zijn toebetrouwd. En zeker als wij bij ondervinding weten, gemeente, dat het gaven zijn. En dat het leenpanden blijven. Als we weten van het kruis van kinderverlies in ons eigen leven. Van jongeren of oudere kinderen. Dat het als een vloek in onze oren klinkt. Als we anderen zo goedkoop horen spreken over het al of niet nemen van kinderen. Wat kunnen ook echtparen, kindeloze echtparen op het hart getrapt worden. Als er zo goedkoop ook binnen de kerkelijke gemeente over gedacht en gesproken wordt. Het is geleend goed. We hebben er geen recht op. Ik zeg het gemeente, dat tekent onze eigenaardigheid. Onze natuurlijke doodstaat, ook als het gaat in deze, om geestelijk te leven. Waarachtig geestelijk te leven. Dat niet alleen af te zonderen voor kinderen, hoe groot ook de kinderzegen gewaardeerd behoort te worden. Maar wat dacht u van al het andere wat we ontvangen? Wat voelen weduwen en weduwnaren zich misschien nu ook aangesproken en wat wordt hun hart ontroerd als de scheiding valt en gevallen is door de onverbiddelijke dood. En dan ook te moeten gaan ontdekken, we stonden er nooit eerder bij stil, ach Heer, het was geleend. Ik heb een goed huwelijk gehad, ik had een lieve man, een lieve vrouw. of kinderen. Ik had een lieve vader, een lieve moeder. Een grootvader of grootmoeder, maar het was slechts geleend in dit opzicht. We werden slechts voor een korte tijd, hoe lang die ook mocht duren, aan elkaar toebetrouwd. Geleend goed. Zo is het ook met onze gezondheid. Met het gebruik van alles wat we zoals gewoon en vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Dat we mogen zien, dat we kunnen horen, dat we mogen leven. Dat we gezond zijn van lijf en leden. Maar er moet maar eens een ommekeer komen. Een ernstige ziekte dient zich aan. Er zit hier misschien, ik weet het niet, gemeente. Een ongeneeslijke ziekte. Het is slechts geleend. Wat is de gezondheid toch? Een kostbaar, maar wel een broos bezit. En zo zouden we nog meer naar de praktijk van het leven toe kunnen gaan. Maar misschien is er iemand die me in de rede valt. Ik vind het maar een hele sprong. Van het natuurlijke naar het geestelijke. Vindt u dat? Wel, toch wil de Heere dat wij zo de dingen zouden ontvangen als uit zijn hand. En zo zouden omgaan met alles in ons leven. Het is geleend. Het woord zegt het ons zo duidelijk. Het kwam niet alleen uit de mond van de apostel, maar ook uit de mond van hem die we kennen als de hoogste profeet en leraar. Als hij ons wijst dat we eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen van ons rentmeesterschap, ook door middel van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Ik heb Lucas 16 overgeslagen, opengeslagen. En dat is een woord wat nu alles te maken heeft ook tot het rechte verstaan van de verdere toepassingen die we nog mogen trekken uit het bijzonder schriftwoord. Ach, mijn Heer. Heere, het was geleend. Dat de Heere Jezus zelf toch heeft gezegd. Die getrouw is in het minste. Die is ook in het grote getrouw. Wel, dat kon u gezegd worden van die eenvoudige profetenzoon. Hij was bezorgd voor het geleende goed van een mens. Het staan van wat God hem had geleend. Maar dan zegt Jezus nog meer. Wie getrouw is, ja, die zal in het klein en het groot hetzelfde zijn. Maar die in het minste onrechtvaardig is. Die is ook in het grote onrechtvaardig. En dat zal een woord zijn wat velen van ons ook moet aanklagen. En als we dit onderwijs van de Heer Jezus Christus gaan toepassen en indragen in die bijzondere geschiedenis van die geleende bijl die verloren werd, maar door een blijk van Gods almacht weer teruggegeven mocht worden aan de gebruiker en eerst daarna aan de rechtmatige eigenaar, wel dan zal het woord voor ons open mogen gaan. Ook in zijn veelzijdige toepassing. En wat dan ook onze persoonlijke beleving mocht zijn, gemeente. Welke plaats God ons ook in zijn goedheid gaf. Binnen de grenzen van zijn koninkrijk. Onze ogen zullen er allen voor geopend moeten worden. Met hoeveel gunstbewijzen God ons dag en dag nog overlaat, ook in zijn algemene genade. Ik weet, de bijzondere genade gaat verder, ik kom er ook bij terecht. Maar waardeer ook het algemene niet. Want als we dat overslaan, dan komen we nooit aan de diepere vragen van het geestelijke leven zelfs toe. En daarom vooraf, wie waardeert het nog vanmiddag? Tot de gemeente te mogen behoren en met de gemeente te mogen opgaan. Wat is het Gods wijsheid geweest om zijn kerk bijeen te vergaderen in gemeenteverband. Dat we niet als los zand aan elkaar hangen, ook al doen sommigen wel alsof. Maar het is niet naar de wil des Heren. Wel, wie heeft er nog een oog voor dat we vanmiddag onder de verkondiging van het woord, ook al is het een bijzonder woord, mogen zitten. Dat is niet gewoon. Het zijn beide gaven van God. Onze plaats als lid, als doop of beleidend lid van een kerkelijke gemeente. Een plaats onder de verkondiging van het levende woord. En in al die gewone gaven, zo mogen we het niet zeggen gemeente, maar ik zeg het met aanhalingstekens. Onder al die gewone gaven dreigt het gevaar zo levensgroot dat we alles vanzelfsprekend gaan vinden. En in het gewone, het buitengewone niet eens meer opmerken. geen oog voor Gods bemoeienis in ons leven, ook in de kerkgang. Vraagt u zich nooit eens af hoeveel duizenden alleen al in Alphen aan de Rijn en hoeveel miljoenen in de rest van de wereld deze gaven missen of zelfs geen behoefte hebben aan de gave van het woord. En dan laten we maar rusten of onze behoeften is een geheiligde honger of niet. Maar u bent er in ieder geval. En de Heere wil hier werken met zijn woord en geest. En ook mensen die geen geloof hebben, nu het geloof schenken. Of hen ontdekken aan het gemis. Maar allen in ieder geval zonder onderscheid vermanen en terecht wijzen. Leef toch niet langer als een rechthebbend mens. Zeg nu ook niet bij uzelf. Je kan zeggen wat je wil, dominee, maar het is voor mij wel vanzelfsprekend. Ik heb recht op die plaats. Ik weet niet hoe het hier is. In Zaamsdag zijn nog betaalde of verhuurde zitplaatsen. En ik zeg daar geen kwaad van, maar dan kan het wel eens de gemeente insluipen alsof we inderdaad zo gaan leven. Als er dan eens een vreemdeling buiten de kerk is, een gast of iemand van elders, die het waagt om op onze plaats te gaan zitten, dan zijn we op een zachts gezegd verontwaardigd of we kijken de ander weg. De afgelopen week, dat even terzijde, stond er een mooi stukje in Daniël, het jeugdblad van de gereformeerde gemeente. U moet het eens lezen of vragen om te lezen. Sommigen zijn er zeker op geabonneerd. Een van de beste, betere jeugdbladen in ieder geval die ik ken. Praktijkvoorval, een zwerver in de kerk, in de gemeente van Middelburg Centrum gebeurt. Lees het eens. En kijk dan eens of het zo vanzelfsprekend is dat u hier bent. En of u nog zo mag blijven denken. Ik heb recht op dit of dat. Want als zo'n gedachtengang is, God verhoede u daarmee verder te gaan, dan valt het te vrezen als u dat toepast over het bezit van het woord, de Bijbel in huis, dat het woord nog nooit bezit heeft genomen van uw hart en leven. Het wordt eerst anders als de Heere u daarbij mag hebben bepaald. Langs welke weg dan ook, dan wordt het kleine groot. Het geringste in onze ogen, het grootste en onuitsprekelijkste wonder. God zag op mij neer. Hij hoorde mijn gebeden. Wat wordt het een wonder als we Gods hand in ons leven mogen opmerken, gemeente. En dan zeg ik niet dat we dan vanaf die tijd elke dag zo zullen leven. Ook daarmee wil ik straks de preek gaan besluiten. Maar dan is het er wel geweest. En dan zou eigenlijk het zo moeten zijn dat alle vanzelfsprekendheid zou verdwijnen. Het gebeurt als we onszelf het voorwerp mogen weten van Gods verkiezende en daarom bijzondere genade. Dan is er verwondering over de plaats die de Heer ons wilde geven in de kerk en binnen de grenzen van zijn koninkrijk. Een wonder als hij ons nog wilde inschakelen, wilde gebruiken als een middel in zijn hand tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En dan mogen we ook deze dingen niet toepassen uitsluitend op de taak en de plaats van ambtsdragers, want dat ze ook een verenging zijn van de rijkdom van Gods genadewoord. Nee, dan heeft dit woord een woord voor allen die zich op welke wijze dan ook van harte betrokken mogen weten met het geheel van het welzijn van de gemeente. En laten we maar dicht bij huis blijven. Het welzijn van onze eigen gemeente. Niet uit egoïsme, maar daar hebben we voorlopig genoeg aan. Dat de Heer ons wil gebruiken voor de catechisaties, voor de Bijbelkring, voor het verenigingswerk, voor de kinderen van de zondagsschool, een plaats heeft gegeven in welk opzicht dan ook, voor de eredienst en wat is meer zij. En laat niemand zich bij voorbaat nu uitgeschakeld weten. Je komt het wel tegen, tenminste ik wel. We hebben procentueel bezien vele bejaarden in Zaamslag. En dan kom je wel eens in het bejaardenhuis, mensen die naar de mens gesproken daar hun laatste woning hebben. En dan hoor je nogal eens een klacht, niet altijd een levende, dikwijls een dode. Wat heb ik nog aan mijn leven? Voor wie kan ik nog nuttig zijn? Wat heeft mijn leven toch weinig zin? Erg is dat ook als je oud geworden bent, als je zo bent gaan denken. Er kunnen redenen voor zijn, maar nooit geen verontschuldigingen. Want de Heer heeft voor iedereen werk. Dat hij ons de ogen ervoor opende. Wat is het belangrijkste werk? In gemeente en kerk. Dat is het werk dat we mogen doen met gevouwen handen. Op de knieën. En wat hebben dan bejaarden, ook hoogbejaarden, nog veel werk? Is dat niet het directe werk waarbij de Heer al de zijnen wil inschakelen als we bidden geleerd hebben, als je ons wilde verrijken met die hoogste gave, de geest der genade en der gebeden, dan is er altijd werk en dan hoeven we ons nooit uitgeschakeld te weten. Dan heeft ons leven zin, dan krijgt het hoe langer hoe meer zin. Dan mogen we bidden voor kerk en samenleving, voor de belangen van de plaatselijke gemeente, waar zo de Heer onze nageslacht schonk, om ze voor te houden aan de troon van zijn genade. Dan mag ons leven verder gaan. Bij de afbraak van het leven. In stilheid en vertrouwen. Onze verwachting. Door de ogen van het geloof op hem. Als de bron van het leven. Dan weten we ervan ook als de dagen van de grijsheid daar zijn. Om te weten vanuit het woord onderwezen. Van de jonkheid af heb ik u gedragen. En tot de grijsheid toe zal ik dezelfde zijn. Dan weten we, de Heer houdt vast. En laat niet varen wat hij begon. Dan krijgt ons leven zin en waarden. Dan weten we ook aan de avond van het leven. Wat het is om in God verblijd te zijn. Om jonge mensen jaloers te maken. Heilig jaloers. Om zo'n leven met God. En de dienst des Heren aan te prijzen. Die God is onze zaligheid. Om het met andere jeugdigen te bidden. Leer mij, gelijk we gezongen hebben. Mijn, ja ons leven. O God van zaligheden. In uw dienst te besteden. Gemeente, wie in uw midden mag ervan weten. Van deze blijdschap. Van deze stille verwondering. Die niet aan leeftijd of plaats gebonden is. God kan dat geven in de eenzaamheid van de binnenkamer. God geeft vreugde dwars door onze tranen van droefheid en rouw heen. God geeft vreugde. Zoals hij geeft vreugde het meest. In de zogenaamde eerste tijd. De tijd van de liefde. Dan menen we als de apostel Paulus dat het nooit meer op kan. Het leven was hem Christus. Ik vermag alle dingen, zo horen we hem gedagen. Dat was geen hoogmoed. Dat was beleving. Door Christus Jezus. Die mij kracht geeft. Zo heeft Elisa kunnen dienen. De profetenzonen hebben zo mogen werken. Maar dan zullen we allen vroeg of laat gaan bemerken. De ene dag is de andere niet. Als ons leven waarlijk leven met God in de verborgen gemeenschap met Christus door het geloof ons is geschonken, dan zal ook de ontdekking niet uitblijven. Het geloofsleven van daar leven kent hoogte en dieptepunten. Er breken dagen aan waarin we onszelf niet eens meer terug kunnen herkennen. Dagen om maar weer naar de tekst terug te keren waarin er een kentering kan optreden in ons leven. Het zij natuurlijk, het zij in ons geestelijk leven, door welke oorzaak dan ook. Dagen dat we staan met een lege steel in onze handen. Ja, lege handen, dat kan nog geen kwaad, maar we blijven even bij de tekst, gemeente. Dat we ons uitgeschakeld voelen. Geen geloof meer om te geloven naar onze eigen beleving. Alles kwijt. De duivel durft ons zelfs nog wijs te maken. Dat we nooit genade gekend hebben. We hebben ons zomaar wat ingebeeld. Onszelf iets wijs gemaakt. Ach, dan komt hij op. Die tijden dat de rust van ons gaat wijken. Alle rust ons wordt opgezegd. De vrede met God niet meer wordt gesmaakt. En we onszelf gaan wantrouwen. Heb ik ooit die vrede wel gesmaakt? Als de duivel dan komt met zijn listige aantijgingen. Waar is God nu? Op wien gij bouwt het? Aan wien gij uw zaak hebt toebetrouwd? En we hebben geen woord om hem te antwoorden. Of van ons te leren. Want onze bijl is van de steel. Het geloof is verdwenen. De beleving die we eerder mochten putten uit de kracht van het woord der zaligheid. We kunnen er niet meer uit leven. Niet meer uit spreken. En daarom ook niet meer in verder gaan. Nu kan God, dat is waar, daar zijn wijze bedoelingen mee hebben. Meestentijds ligt het aan onszelf. Omdat we slordig zijn omgegaan misschien wel met geleende genadegaven. Dat we misschien zelf de man of de vrouw wilden worden. Onszelf een naam wilden maken in kerkelijk Nederland. Ook dat komt nog steeds voor. Ach, dan is er maar één vingerwijzing van de Heere nodig. Eén dag houdt hij in wat hij eerder in het verleden schonk. En we hebben geen mond meer om te spreken. En als we spreken, dan zijn het slechts klanken die buiten ons hart omgaan. En als de ander, onze gesprekspartner, geestelijk gelegen is, dan voelt hij dat aan. Het slechts zijn slechts klanken. God kan ook andere redenen hebben om zijn aangezicht te verbergen, om ons dieper te leiden in de verborgenheden van zijn woord. Van zijn genade handelen uit kracht van zijn verbond. Dat we weer terug moeten naar geestelijk af. Als een bedelaar moeten leren leven. Uw genade alleen, Heere, is mij genoeg. Dat hij geeft een doorn in ons vlees. En zegt u nu niet, gemeente, dat is zeker alleen iets voor overgevoelige naturen. Want dat is niet waar. Het wordt beleefd als het goed is. Zowel door de kleinen als door de groten in de genade. Door zuigelingen en door vaders in Christus. Maar als het dan inderdaad alles kwijt is. We staan daar met een lege steel in de hand. Geen geloof, geen genade, niet te weten de Heere te vinden. Waar brengt het ons dan, gemeente? De geschiedenis van vanmiddag liet het ons weten. De profetenzoon wordt erbij gebracht bij de profeet. En de profeet en zijn aanwezigheid was in die tijd hetzelfde als de Heere. Bracht het ons voor Gods aangezicht. Is er die uiting geweest niet van een dode, maar van een levende klacht. Wat klaagt dan een levend mens? Maar dan niet buiten die verootmoedigde verlegenheid. Ach Heere, het was alles geleend. Ik heb het alles verbeurd en verzondigd. Ach, als dat ook uw weg mag zijn. Voor God in de schuld op de knieën. Dan wil de Heer ook ditzelfde wonder nog herhalen. Daar waar u niet meer bij kan, dat wil de Heer teruggeven. En is dat wonder minder groot dan ijzer dat weer boven water mag komen. En zoals Elisa een eenvoudig middel, een verse tak die hij mocht afsnijden, nodig had om de blijken van Gods almacht te laten zien. Zo heeft de Heer ook nog geringe middelen. Hoe is het woord niet veracht, buiten de kerk zeker, maar binnen de kerk soms ook. Het woord alsof het woord niet genoeg is. De Heere kan een enkel woord laten landen in het hart van een vragende ziel. Een geestelijke tobber in de duisternis die het licht bijster is geraakt. Een enkel woord, een psalmvers. Misschien vanavond een bladzijde uit uw Bijbels dagboek. Misschien in de komende week een kort gesprek met iemand uit de gemeente die de Heere mag vrezen. Die aanvoelt met weinig woorden precies wat uw of jouw nood is. Is er iets voor deze Heere te wonderlijk? Laat de geschiedenis het ook niet zien. Er is niets voor hem wat hij niet kan bewerken. Voor de Heere geen hopeloze gevallen. En daaruit mogen we moed scheppen. Ook als we nog staan voor deze waarheden. Geen geloof. De Heer is bij machte u het te schenken. U zegt mijn hart is zo hard. De Heere die ijzer kan laten drijven. Is hij niet in staat om het hardste hart te verbreken. Ik heb zo lang gedwaald. Je moest eens weten. Ik heb in de wereld geleefd. Ik ben opgegaan in het wereldse. Geen zondaar zo diep gezonken. In de wateren van wereldzin en wereldlust. Of de Heere spreekt en het is er. Hij gebiedt en het gebeurt terstond. Hij werpt het woord van zijn genade uit, ook in deze middagdienst. Aan de avond van zijn dag, hij nodigt onverwaardelijk vermoeiden en belasten. En op dat ene woord komt, hoort aandachtelijk naar mij. En uw ziel zal leven. Weeg toch niet langer brood uit voor hetgeen geen niet verzadigen kan. En uw arbeid, waarin gij geen nut zult kunnen proeven, maar hoort, zegt de Heer, en uw ziel zal leven. En nogmaals, gemeente, als Elia slechts een enkel hout nodig had, is God dan niet bij macht om ook in deze komende lijdensweken onze ogen te richten door de Heilige Geest, door het geloof op dat hout, met eerbied gezegd, dat hij heeft laten oprichten. Als het vloekhout der schande dat ons enigszins aanklaagt, veroordeelt, maar waar ook de plaats van vrijspraak en de eeuwige ontkoming te vinden is. Het is gesteld van God tot een teken, tot een val en tot een opstanding, een teken dat ook wedersproken wordt. Maar als we mogen komen schuldbeleidend, als een verloren ziel, geschud en bestreden in de vertwijfeling, Heere, ik ben alles kwijt, maar haast u tot mijn hulp en red. Dan zal de Heere niet achterhouden. Dan laat hij de aantrekkingskracht van zijn woord ervaren, zoals hij zo menigmaal heeft willen betonen. En wat is sterker dan de opzoekende zondaarsliefde van hem die gekomen is, niet om te zoeken rechtvaardigen, maar om te roepen zondaren tot bekering. Dan is er hoop voor een verloren zoon, voor een verloren dochter, die vanavond op de knieën mag komen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben het niet waard. O, dat zullen we ook nooit worden, gemeente, dus wacht u daar niet op. Onwaardigen in zichzelf, maar nooit zo onwaardig. Of door de waardij van Christus is er hoop, is er uitzicht. En zal er blijdschap zijn in de hemel over één die zich bekeert. Amen. Eindigen met dankzegging. Past ons ook aan het einde van deze tweede dienst, Heere, samen als gemeente andermaal te verschijnen voor uw heilige aangezicht. U bent het immers zo waard, Heere, dat wij u leren danken. liefhebben en vrezen. We zijn u ook vandaag weer zoveel verschuldigd en geef dat we dat ook zo mogen zien en beleven. Voor alles wat u ons gaf, voor alles wat u ons liet behouden. Een en andermaal mochten wij in rust en vrijheid opgaan, uw woord beluisteren, het zij uit het Leidensevangelie of uit deze wonderlijke geschiedenis van het Oude Testament. Heere, we hebben toch te doen met u. Uw naam is wonderlijk. Sterke God, raad, Vader der eeuwigheid, die in de tijd zondaren roept tot bekering. Vrede voor gij kunt gebieden, de vrede op aarde en ook in mijn ziel. Ach Heere, wilt u het doen? We kunnen er niets tegenover stellen. En zo we dat eerder meenden, neem het ons maar af. Wat kan ons toch veel in de weg staan, Heere, om genade, voor genade te ontvangen, enkel genade, louter genade. Dat sluit alles van ons uit. Daar hoeft Gode zij dank ook niets van de mens bij. Maar het sluit alles in wat we van u mogen verkrijgen. Heere, leer ons onze mond wijd open te doen, opdat u die zoudt kunnen vervullen naar uw wil en naar uw belofte. Heere, vergeef alles wat niet was naar uw wil. Wil verzoening doen over al onze zonden, ook bij de heiligste verrichtingen kleefden de zonden ons weer aan. Zo in het spreken als in het luisteren, wat waren onze gedachten, hoe hebben we het woord ontvangen, met welke weg gaan we er straks mee uit. O God, bewaar ons voor eigen gekozen wegen. Win ons in de weg van het wonder, voor al wat ons in de schrift is geopenbaard. En alleen dan bereikt ons die alles beslissende levensvraagt, ook vanuit ons leer- en troostboek. Wat baat u nu dit alles, dat ge dit geloof? Alleen dat ik in Christus rechtvaardig ben voor God. En in die weg erfgenaam van het eeuwige leven. Dat leven wat nooit meer van al de uwen zal worden afgenomen. Naar onze gewaarwording zo menigmaal kwijt. Verloren. Dat was missende mensen over de aarde moeten. Maar u geeft, Heere, naar de trouw van uw verbond, alles wat ons ontbreekt weer, opdat we u zouden groot maken door u alleen, en dat om het eeuwig welbehagen, om Jezus wil. Amen. De slotzang is gemeend uit Psalm 138, het vierde vers.